Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Ondanks de nieuwe wet orgaandonatie die in 2020 is ingegaan, is het aantal donoren nauwelijks toegenomen. En dat is een fikse tegenvaller, want die wet, waarbij iedereen automatisch donor is, tenzij je actief aangeeft dat niet te willen, die wet die bracht nogal wat ethische bezwaren met zich mee. Het aantal extra donoren loopt hooguit in de tientallen per jaar. En hoe dat kan, bespreek ik met Nigon Jansen, beleidsmedewerker en onderzoeker bij de Nederlandse Transplantatiestichting. Welkom, Nigon.
Dankjewel.
En het roept natuurlijk ook een beetje de vraag op hoe we het aantal donoren dan wel kunnen vergroten. Het UMC in Groningen heeft iets bijzonders ontwikkeld, namelijk een machine waarin donorlevers die eigenlijk ongeschikt zijn voor transplantatie in veel gevallen toch kunnen worden opgelapt. En daarvoor is bij ons Henri Leuvenink, hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie bij de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is bij dit project betrokken. Welkom, Henri.
Goedemorgen.
Nigon, even bij jou beginnen. De cijfers die komen van jullie stichting van 2014 tot 2023. Elk jaar doneren ongeveer tussen de 200 en 300 mensen na overlijden hun organen. En sinds die wet is ingevoerd, 2020, zien we dus een kleine stijging. Maar hij is wel heel klein, hè?
Ja, dat klopt.
Maar tientallen.
Het is wel een kleine stijging. Ik denk dat je ook meer tijd nodig hebt om effecten te zien van een nieuwe donorwet.
Ja.
Dat is niet iets wat je zomaar in een jaar of in twee jaar kunt zien. En wat daarna speelde was natuurlijk ook de COVID-pandemie. Mm-hmm. Die heeft daar doorheen gespeeld.
Oké, maar vorig jaar waren het slechts 42 meer donoren dan in 2019, toen die wet dus nog niet was ingegaan. In mijn lekentheorie waren er 10 miljoen mensen zeg maar niet geregistreerd, hè, ongeveer. Ik noem nu even een cijfer dat ik niet weet. Maar en die zijn nu allemaal wel geregistreerd. Die hebben toch niet allemaal nee gezegd?
Dat klopt. Alleen de kans dat je op de intensive care afdeling wordt opgenomen, dat je aan de beademing ligt met bijvoorbeeld een ernstige hersenbloeding, mm-hmm. dat er maximaal behandeld wordt en uiteindelijk blijkt dat iemand niet meer verder behandeld kan worden, dan ga je het hebben over orgaandonatie. En dat is een situatie die zich dus niet heel veel voordoet.
Nee.
En dat maakt dat je maar een beperkt potentieel hebt aan orgaandonoren.
Ja.
Dus je kunt wel zeggen, we hebben nu iedereen in het donorregister staan. Maar dat betekent niet dat al die mensen ineens allemaal medisch op de intensive care geschikt zijn als donor.
Die beperkte vijver, potentiële donoren, ja, er gaan gewoon ieder jaar mensen dood aan ziekte, aan ongelukken. Dus die potentiële vijver, die moet toch veel groter zijn geworden?
Die potentiële vijver is niet zozeer groter geworden. Want wat we zien, het zijn met name de mensen die overlijden aan een hersenbloeding. Mm-hmm. Daar zijn natuurlijk ook andere behandelingsmogelijkheden de afgelopen jaren. Die zorgen dat mensen opgeknapt kunnen worden, behandeld kunnen worden. Dus die pool van potentiële donoren, dat is nou niet echt zo'n hele grote pool. Als je het hebt over weefseldonatie, dat is voor iedereen die niet op een intensive care afdeling overlijdt. Mm-hmm. Dat is wel een hele grote pool. En daar zien we ook de cijfers dat die gestegen zijn.
Ja, maar goed, er zijn dus in totaal 42 meer donoren afgelopen jaar dan in 2019. Kunnen we dan stellen dat we eigenlijk niks gewonnen hebben met die nieuwe wet?
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat we heel veel gewonnen hebben. Je noemde toen net al het cijfer van dat je niet precies wist hoeveel, maar het waren 7 miljoen mensen,
ja,
waar geen registratie van was in het donorregister. En je moet je voorstellen dat als je op de intensive care afdeling belandt en jouw dierbare komt te overlijden en je weet niet wat die gewild zou hebben ten aanzien van orgaandonatie, mm-hmm. dat het uitermate moeilijk was in het verleden. Omdat je dan ineens geconfronteerd werd met, ja, wat zou diegene gewenst hebben? Moet ik dat nu beslissen?
Ja, en je zit al in je verdriet, want je hebt net gehoord midden dat je dierbare doodgaat.
Precies.
Of dood is. Ja.
Dus de grote winst van die nieuwe wet is dat we nu van 7 miljoen mensen die niet geregistreerd stonden, dat die allemaal geregistreerd staan. En dat is echt uniek.
Oké, maar dan hebben ze dus de keuze tussen ja, ik wil mijn organen doneren, geen bezwaar. Maar geen bezwaar. Dat is toch een beetje zo'n soort vage groep. Wil je het nou wel of niet, heb je geen bezwaar. Je hebt ook nog de optie, mijn familie mag beslissen.
Ja.
En je hebt de optie nee.
Klopt. Ja.
En waar zitten nu de meeste mensen? Waar hebben de meeste mensen voor gekozen?
Als je kijkt naar de situatie in aanloop naar de nieuwe donorwet, zagen we heel veel mensen die nee gingen registreren. Mm-hmm. Die wisten van, die nieuwe wet komt eraan. Ik wil geen donor zijn, ik laat me alvast registreren. Dus we zagen toen al een stijging van het aantal nee-registraties. Mm-hmm. Maar we zien gelukkig ook een stijging van het aantal jaarregistraties. En we hebben ongeveer 24% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder. Die hebben gezegd, ik vind het eigenlijk prima. Ik heb brieven gekregen, ik vind donatie goed. Ik hoef niet te reageren, want er komt geen bezwaar in het donorregister. Wat betekent dat ik toestemming geef. En die staan nu in het donorregister.
Waarom sta je dan niet meteen met ja erin? Want als je niet reageert, dan kom je met geen bezwaar. Nou ja, dan je zal maar inderdaad een jongere zijn die ergens aan overlijdt. En de ouders die horen ja, met geen bezwaar staat hij erin. Dan denk je als ouder, mijn kind heeft dus nooit de moeite genomen om te reageren. Dan moet ik dus alsnog beslissen.
Dat is niet de bedoeling van de wet. Daarom is het ook heel belangrijk dat ondanks dat je automatisch geregistreerd staat met geen bezwaar, dat je ook dat bespreekt met jouw dierbaren. Mm-hmm. Want het is zoveel fijner als je dan in die vreselijke situatie komt dat je kind overlijdt, dat je wist van je kind, er staat geen bezwaar, wat een toestemming is voor donatie. We hebben dat thuis besproken, dus ik weet zeker dat dit ook de wens is van mijn kind.
Dus jij zegt wat we nu hebben gewonnen met die wet is in elk geval een paar tientallen meer orgaandonoren per jaar. Maar vooral dat mensen erover gaan praten, bewustzijn?
Ja, het feit dat 7 miljoen mensen een brief hebben gekregen en vervolgens een herinneringsbrief hebben gekregen en een derde brief als ze niet gereageerd hebben met de beslissing wordt geregistreerd dat u geen bezwaar heeft tegen donatie, mm-hmm. maakt dat heel veel mensen dit besproken hebben.
Ja.
En dat alleen al is pure winst. Want het gesprek is zoveel makkelijker als je weet van je dierbare wat je zou willen.
Ja. Harry Leuvenink, hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie. Hoe kijk jij hiernaar? Is die wet nou nuttig in jouw ogen of niet?
Nou, ik denk dat die... eerst even over het getal. Ik denk dat die 42, als je dit als perspectief zet ten opzichte van de 250 donoren, is natuurlijk best een flink aantal. En wat je ook in de gaten moet houden is dat één donor veel meer organen kan doneren. Dus mm-hmm. veel meer effect heeft, omdat je kunt wel tot 8 ontvangers daarmee helpen.
Ja.
Dus als je dat keer 8 doet, dan zitten we wel gelijk om heel veel mensen die we wel hebben kunnen helpen. Dat is één. Het andere is dat, zoals Nigon al aangaf, dat als je op een intensive care overlijdt, dat eigenlijk een soort zeldzaamheid is. Dus we blijven altijd met die hele grote, het hele grote verschil tussen het aantal mensen wat overlijdt, zeg maar 150.000 per jaar, mm-hmm. en nou, laten we zeggen nu 200 of 300 donoren, dat is nog steeds heel klein. De kans dat je overlijdt. De kans dat je een orgaan nodig hebt is veel groter dan dat je ooit een orgaan zult afstaan.
Ja.
Dat realiseren heel veel mensen zich niet. Maar dat is wel de realiteit.
Ja.
Het andere is dat we tegenwoordig gelukkig steeds ouder worden en de zorg steeds beter is. Maar dat betekent ook dat de kwaliteit van die organen eigenlijk naar beneden gaat. Waar vroeger de jonge motorrijder of de jonge man in de auto of vrouw in de auto die geen gordel om had, mm-hmm. De typische donor was, zijn het nu mensen van 50 plus met een hersenbloeding. Die hebben dus ook al een heel leven achter zich. Dus die organen hebben ook al een heel leven achter zich.
En die zijn dan minder geschikt?
Die zijn dan in ieder geval hebben ze een historie. Ze zijn niet nieuw meer. Vandaar dat we eigenlijk al 20 jaar geleden in het UMCG zijn begonnen om betere manieren te verzinnen om A, de kwaliteit te behouden, maar B, om ook de kwaliteit te gaan testen. Maar dat is ook iets waardoor je eigenlijk de effectiviteit van een donatie heel erg kunt vergroten, omdat je dan maximaal gebruik maakt van de wens ook van degene die doneerde.
Ja.
Om dat ook voor transplantatie geschikt te maken.
Ja, gaan we het inderdaad zo meteen uitgebreid over hebben. Nigon, nog even naar de organen. Naar welke organen is nu het meeste vraag?
De hoogste wachtlijst is voor de mensen die wachten op een niertransplantatie. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat die mensen ook nog een alternatief hebben. Die kunnen namelijk dialyseren. Dus daar is een alternatief voor. Maar als jij bijvoorbeeld een acuut leverprobleem hebt,
Dan kan het dodelijk zijn.
Dan is dat dodelijk als een orgaantransplantatie niet op tijd komt. Dus die wachtlijst, die aantallen, daar zit een verhaal achter. Dus het is niet zomaar te zeggen dat het ene orgaan belangrijker is dan het andere orgaan.
Nee, en hoe groot is de standaard wachtlijst nu? Want dan hebben we het inderdaad over mensen die eigenlijk een levensbedreigende, acuut eigenlijk een orgaan nodig hebben. Hoe hoog is die wachtlijst?
Ja, we hebben een wachtlijst voor mensen die echt acuut getransplanteerd moeten worden. Die hoog urgent op de wachtlijst staan. Dat zijn gelukkig kleine aantallen, maar zo'n 1400 mensen staat sowieso op de wachtlijst.
Maar alleen, dat was niet die acute? Nee, 1400.
Nee, de mensen die heel hoog urgent staan, die echt bovenaan de lijst staan, dat zijn de mensen die komen te overlijden binnen nu en 48 uur als daar geen orgaan beschikbaar komt.
Ja, en dat zijn, hoe groot zijn die aantallen dan gemiddeld?
Dat verschilt natuurlijk per orgaan. En voor een hart en voor een lever kun je je voorstellen. En voor longen is dat echt levensbedreigend. En nogmaals, voor nieren is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar wat ik daarbij ook wil benadrukken is dat er zijn nu heel veel mensen die niet op de wachtlijst komen, omdat artsen weten dat er nu nog steeds een tekort is aan orgaandonoren. Dus daar zijn ook mensen die eigenlijk een transplantatie zouden moeten krijgen, maar die komen niet eens aan de beurt.
En dat is omdat het dus niet levensbedreigend is, komen ze dus niet op die wachtlijst. Ja. Maar als er meer organen zouden zijn, zou die wachtlijst automatisch ook groeien.
Ja.
Want dan komen meer mensen in aanmerking.
Ja. Dus die wachtlijst is eigenlijk een heel dynamisch verhaal.
Ja.
Ja.
Henri, wanneer is een lever geschikt of ongeschikt voor donatie?
Nou, in principe weet je hoe de lever functioneerde in de donor. Dus als die in de donor op een goede manier functioneerde, is zo'n lever dan geschikt. Alleen het proces van het overlijden geeft een heleboel stress aan het orgaan, aan elk orgaan. En wat er gebeurt is dat zo'n orgaan in plaats van in een normale functionaliteit heeft, dat dan in een soort hevige stressreactie oplevert. En je kunt je dus ook voorstellen dat als je zo'n enorm gestrest orgaan, het maakt niet uit of we nou over lever of andere organen praten, in een ontvanger zet, ook in de ontvanger een enorme stressreactie oplevert. En dan heb ik het niet over de ontvanger zelf, maar meer over het orgaan. Dus dat betekent dat er ontsteking is, er komen allerlei zuurstofradicalen vrij die eigenlijk slecht zijn voor het orgaan. Dus wat wij bedacht hebben is, als we nou zo'n orgaan voorafgaand aan de transplantatie zouden kunnen testen, of zelfs even weer in een wat rustiger omstandigheid brengen, dus eigenlijk uit ontstressen in feite, dan kun je daarna bekijken, is dat orgaan goed? Dus doet hij wat hij moet doen? Dus een lever moet gal maken, die moet bepaalde stoffen eruit halen. Een nier moet plassen, die moet ook afvalstoffen eruit halen. Een long moet beademen, een hart moet kloppen. Nou, dat klinkt allemaal heel logisch, maar dat kun je dus ook allemaal buiten het lichaam doen.
Ja, precies. In een speciaal perfusieapparaat, wat jullie in het UMCG hebben. Dat is eigenlijk, dat bootst een beetje het menselijk lichaam na dus.
Ja, dat bootst in zoverre het menselijk lichaam na dat je eigenlijk alleen maar de essentiële onderdelen gebruikt. Dus je gebruikt een pomp om bloed rond te pompen en je gebruikt een oxygenator om zuurstof erin te brengen. Dus er zitten geen andere dingen aan. Dus we hebben niet alle hormonen en er zitten geen armen en benen aan. Het is alleen maar, de essentie is alleen dat orgaan perfuseren.
Ja.
Nou, dat kun je doen voor een hart, dat kun je doen voor een lever en dat kun je doen voor een nier en dat kun je doen voor longen. En met name mijn levers hebben de laatste tijd enorm veel opgeleverd. Nou, dat is een mooi woord, opgeleverd.
Nou, inderdaad.
dat heeft enorm veel gebracht. Want tot nu toe wisten de chirurgen eigenlijk niet, is dit orgaan kwalitatief geschikt? Die konden het alleen maar zien op basis van risicofactoren en niet op basis van functionaliteit.
Mm-hmm.
Dus nu kan het op een pomp, kun je de functionaliteit testen. En daarmee is gebleken dat er ongeveer 50% meer levens getransplanteerd konden worden.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk heel fijn. En het andere wat je ook hebt, is dat je ook failures, dat je die voorkomt.
Ja.
Dus levens die niet goed zijn, die ga je er niet inzetten. En dat is een van de redenen waarom dit ook een succesvol programma is.
Ik laat even een klein stukje horen van het documentaire van de NTR, met de kennis van nu. En een cameraploeg mocht met jullie meekijken hoe er een lever in dat perfusieapparaat in Groningen wordt gelegd.
Wat je nu ziet is dat de lever ligt in de machine. ligt in een steriele kom. En je ziet de voorzichtige vloeistof, en dat is de bewaarvloeistof. Ja. En die bewaarvloeistof, daar wordt door de machine wordt daar nu zuurstof aan toegevoegd. En dus dit is zuurstofrijke bewaarvloeistof. Die gaat via de blauwe slang, dat is de poortader. En via de oranje slang, dat is de slagader.
Dit bootst eigenlijk het lichaam na, wat het lichaam moet doen.
Precies. En wat er nu gebeurt, is dat de batterij van de lever, die eigenlijk in de koelbox met ijs langzaam is leeggelopen. Ja. Dat die nu weer opgeladen. Terwijl ze we straks gaan transporteren, dat die klaar is met een volle batterij, met een volle accu. Zodra we die lever draaiend hebben op de pomp en die zuurstof krijgt, dan stopt voor ons de klok met de tijdsdruk.
Nina van den Dungen.
Je luistert naar BNR Beter, waarin we het hebben over de minimale effecten tot nu toe van de nieuwe orgaandonatiewet. En we praten over een machine in het UMC in Groningen die afgekeurde levers toch nog geschikt kan maken, in veel gevallen althans, voor donatie. Harry, we gaan nog even een stapje terug, want in de reportage hoorde je aan het einde ook de tijdsdruk is eraf. Want dit apparaat is oorspronkelijk ontwikkeld om organen vooral langer te kunnen bewaren, hè, buiten het lichaam, zodat het medisch team niet bijvoorbeeld midden in de nacht stand-te-peden hoeft te opereren.
Ja, dat is een van de bijkomende voordelen eigenlijk. Is dat als je het langer kunt bewaren, zo'n transplantatie niet meer een enorme haarsklus is, maar dat het gepland kan worden. Ja. En dat betekent nu in het UMCG dat voor levers het hele team gewoon 's ochtends kan beginnen. Fris. Dus een frisse chirurg maakt minder fouten dan een chirurg midden in de nacht die moe is. Ja. Dus dat is een voordeel. En bovendien is het zo dat je dus ook de tijd hebt om alles goed te regelen. Dus dat is inderdaad een voordeel.
Ja, en sterker nog, jullie zagen positieve effecten, hè, van die afgekeurde levers, of levers die het eigenlijk minder goed deden. Die lagen in het apparaat, die liggen aan het zuurstof en die krijgen een soort APK, een soort grote beurt, en waren daarmee ineens wel geschikt.
Nou, ik denk dat ze oorspronkelijk al wel geschikt waren. Want je kunt niet iets wat helemaal ongeschikt is geschikt maken. Mm-hmm. Maar wat je wel kunt doen is iets waar je twijfels over hebt. Om die op te krikken in feite. Ja. Dus niet zo dat we iets wat totaal APK afgekeurd is, nu in één keer wel op de weg kunnen brengen. Maar als je iets hebt waar zeg maar, zoals Vincent al zei, de accu van stuk is. Ja, dat kunnen we opladen. En het belangrijkste is dat er zuurstof wordt gegeven. Mm-hmm. Zuurstof is nodig om te kunnen leven, om te kunnen ademen. En dat doen organen, moeten dat in feite ook doen. Dus ja. We doen dat nu hier voor levers, maar we doen het bijvoorbeeld ook voor nieren en longen en harten. Die krijgen ook allemaal zuurstof. En het bijzondere daarvan is dat je dus, zoals al gezegd wordt, dat je eigenlijk je interne batterij weer kunt opladen.
Ja.
En dat werkt ook echt. Dat kunnen we ook echt gewoon meten.
Precies, want die stressklap, waarvan je ook zegt dat organen een soort stressklap krijgen als een donor overlijdt. Daarna gaat hij uit het lichaam. Daarna wordt hij in een nieuw lichaam geplaatst. Dat levert heel veel stress op voor die organen. Maar dat kan je dus op deze manier, kun je ze eigenlijk ontstressen, laten relaxen. Ik vraag me af hoeveel donoren, donororganen je hier nou concreet mee wint. Want we zijn wel de enige volgens mij, sowieso in Nederland en misschien zelfs wel ter wereld, die dit doen.
We zijn de enige in de wereld die alle nieren op een pomp zet. Mm-hmm. En alle wat meer risicovolle nieren krijgen ook nog eens een keer zuurstof. En daarmee zijn we uniek. En daar zijn we zelfs samen met de NTS in 2017 mee begonnen. En daar hebben we echt hele goede resultaten mee verkregen. Waardoor we meer nieren kunnen transplanteren, maar ook na de transplantatie ook een verbeterde uitkomst zien.
Ja.
Nou, voor levers is het relatief nieuw om dit te doen. Maar wat je voor levers zag, is dat direct na de transplantatie een paar gevreesde complicaties niet meer optraden.
Ah.
En die complicaties hadden eigenlijk allemaal te maken met het zuurstoftekort. Dus in feite werden alle organen hiervoor, die stikten in feite omdat we geen zuurstof kregen.
Ja, en dat is hier dus opgelost.
Dat is hier opgelost omdat je een machine hebt die zowel de vloeistof door het orgaan heen pompt, maar ook daar nog eens een keer zuurstof aan toevoegt.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat je die organen weer rustig laat ademen, maar wel in een gecontroleerde setting. Dus niet volledig zoals wij dat noemen, metabool actief. Dus niet helemaal op een maximale, met een maximale activiteit.
Nee. En dan even de lullige kosten-baten-analyse. Hoe duur is een levertransplantatie? En hoeveel duurder wordt dat als de lever eerst in zo'n perfusiemachine moet?
Ja, nou ja, dat is helemaal niet lullig hoor. Want dat is, op zich is dat heel goed.
Ah, willen de zorgkosten omlaag brengen?
Dat ook. Maar je wil voornamelijk natuurlijk zorgen dat de patiënt na die tijd minder complicaties heeft. En als je dat doet, breng je automatisch de zorgkosten naar beneden. Mm-hmm. Dus in ieder geval voor nieren is het sowieso kosteneffectief. Dat hebben we ook samen met de NTS uitgezocht. En dat is dusdanig kosteneffectief dat ons echt op jaarbasis flink wat bespaart.
Ja, en wat is flink wat?
Voor de levers. Nou ja, kijk, ik denk dat we zeker wel een miljoen per jaar daarop op besparen.
Ja. Gaat lekker.
Als je ervan uit. Ja, nee, dat is ook zo. Kijk, nu natuurlijk is zo'n machine niet gratis. Maar wat je er ook bij moet rekenen is dat je een heel team moet hebben wat het ook zou kunnen. Dus we hebben daarvoor speciale orgaanperfusionisten opgeleid. Mm-hmm. En die opleiding doen we ook in Nederland. Ook voor de andere Nederlandse centra. En die mensen weten dus precies hoe je zo'n orgaan moet repareren. Dus als je puur naar de extra kosten kijkt van een machine, dan is dat voor een nier ongeveer 4.500 euro extra. Voor een lever zal het 10 zijn. En voor een ander orgaan is het nog een beetje meer. Dus wat dat betreft is het al heel gauw kosteneffectief, omdat je na de operatie veel minder complicaties hebt.
Helder. Nigon, we gaan nog even naar het algemene donorprobleem. Hè? Want zonder donoren krijgen ze in het UMC Groningen überhaupt niks binnen wat ze in de perfusiemachine kunnen leggen. De vraag is natuurlijk hoe je het aantal donoren verder kan vergroten. Want we hebben die wet, het had heel veel voeten in de aarde. Het was een enorme discussie, waren ook mensen boos over. Nu hebben we een hele grote groep geen bezwaar. Waarbij eigenlijk de nabestaanden alsnog in twijfel schieten op het moment dat ze moeten kiezen. Wat kun je daarmee met die groep?
Nou, ik zie dat iets anders. Omdat er heel veel mensen zijn. Er is onderzoek gedaan door het ministerie van VWS naar die groep specifiek die met geen bezwaar staat geregistreerd. Mm-hmm. Dus met toestemming voor donatie. En daar blijkt uit dat mensen, een heel groot percentage, zegt van ja, dat was ook precies mijn bedoeling. Want ik vind donatie prima. Mm-hmm. Ik hoefde niks te doen, lekker makkelijk. Dus ik sta gewoon met toestemming geregistreerd. Er zijn mensen die hebben die geen bezwaarregistratie, die dachten van nou ja, weet je, op dit moment laat ik het maar even zo staan. Maar ik twijfel nog misschien dat ik het in de toekomst ga veranderen.
Ah, de twijfelaars.
Twijfelaars. Er zijn ook mensen die het ontwijken. Bijvoorbeeld denken, nou, ik ga pas dood als ik tegen de 100 ben. Ik denk de komende jaren er nog wel over na. Ik ontwijk even deze vraag. Dus misschien dat ik hem nog wel laat veranderen, maar
ik wil er nu niet over nadenken.
Nee, ja. Nee. Maar de grootste groep van die geen bezwaarregistratie is gewoon dat mensen zeggen, ja, prima. Je vindt ook prima om donor te zijn. Mm-hmm. En als je dat dan ook nog laat weten, want nogmaals, dat is dus heel belangrijk. Als je dat ook laat weten aan je dierbaren, dan heb je een veel beter donatiegesprek. En dat maakt het zowel voor de nabestaanden makkelijker, maar ook natuurlijk voor de arts die dat gesprek moet voeren.
Maar we willen toch naar meer donoren. Kunnen we dan niet heel hard zeggen, oké, we hebben een te grote groep die nog geen bezwaar, die dus niet reageert en die daarmee met geen bezwaar in het register komt, om wat voor reden dan ook. Moeten we niet harder zijn en zeggen, je komt met ja in het register als je niks laat weten?
Nou, wat het allerbelangrijkste is dat je een keuze maakt over donatie. En als dat een nee is, is dat ook een belangrijke keuze. En zeker.
En ook goed.
Nou ja, kijk, het staat iedereen vrij om donor te worden na overlijden, ja of nee. Dus als dat een nee is, dan is dat in ieder geval een duidelijke wens van iemand die mogelijk donor zou kunnen worden, want dan houdt het op. Ja. En als de nabestaanden dat weten, dan is dat ook een uitkomst.
Ja.
Dus die duidelijkheid, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En die hebben we nu grotendeels gekregen door die nieuwe donorwet.
Ja, precies. Maar het ministerie van VWS doet op dit moment onderzoek, hè, naar de effecten van die wet. Er is nog geen rapport van. Dat komt nog ergens de komende tijd.
Ja.
Ben jij bang voor een conclusie geen succes?
Nee, daar ben ik niet bang voor. Want ik denk dat het grootste succes nogmaals is dat we nu, we hebben 14 miljoen mensen van 18 jaar en ouder in Nederland die allemaal geregistreerd staan. We hebben al een paar keer het woord uniek gehoord, maar daar zijn we ook uniek voor in Nederland. Dus ik ben niet bang voor de conclusies. Ik denk wel dat we tijd nodig hebben om met elkaar te wennen aan die toestemming op basis van geen bezwaarregistratie. Dus zowel de artsen als de nabestaanden. Dus als daar nog wat meer aandacht aan kan komen, dat mensen het ook echt thuis bespreken van ja, ik weet het, ik geef toestemming en daarom sta ik geregistreerd met geen bezwaar. Als die nabestaanden dat weten, dan is die wet echt helemaal top.
Harry, hoe kijk jij hier tegenaan, tegen dat registreren?
Nou ja, kijk, ik vind, wat ik een beetje jammer vind is dat we niet wat duidelijker ja of nee kunnen krijgen. Maar dat heeft ermee een beetje te maken hoe wij als Nederlanders reageren op iets wat wij ervaren als dwang. Als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt, daar zijn er verschillende staten dat als je daar je rijbewijs ophaalt, dan kun je daar gelijk aangeven ik ben ja of nee donor. Want ik ben het wel een beetje met je eens dat geen bezwaar is
mixig
aan de ene kant
is.
Wat vrijblijvend.
Briljant plan,
ja,
die grond dit, toch?
Het is een beetje vrijblijvend.
Ik denk dat sowieso als je je rijbewijs of paspoort aanvraagt, dan ligt er altijd een folder bij de gemeente waarin je kunt aangeven van hey, ik wil me registreren. Dus dat is op zich niet nieuw. Maar ik denk dat de dwang om dat daar op dat moment meteen te beslissen, dat niet zozeer past bij Nederland.
Nee, echt niet? We zijn te veel polderland?
Ja.
Ik denk altijd een beetje doorpakken dan.
Nee, ik denk dat de manier waarop het nu gaat, dat beter is.
Hartelijk dank. Nigon Jansen, beleidsmedewerker bij de Nederlandse Transplantatiestichting. En natuurlijk ook Henri Leuvenink, hoogleraar experimentele transplantatiechirurgie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Deze aflevering kun je natuurlijk terugluisteren als podcast. En via bnr.nl/beter vind je ook onze andere afleveringen. Mijn naam is Nina van den Dungen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.